Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
We beluisteren vandaag een drietal TEDx-salons. Hierin vertellen mensen over hun levenservaring. Deskundigen met een schat aan kennis, dus meer dan het beluisteren waard. Edo Paardenkoper Overman vertelt tijdens een Stigmag TEDx Amsterdam Salon over zijn dakloosheid. Thierry J. Eberen belicht haar strijd tegen vooroordelen. En Erik Groot-Kormelink vertelt over zijn beperking en strijd voor toegankelijkheid.
Het begint voor heel veel mensen heel vroeg vaak. En in dit geval is bijvoorbeeld in mijn verhaal ook weer heel bepalend wie en hoe mijn vader was. Wie en hoe mijn moeder was. Wie en hoe dat gezin ontstond. En dat is dan een stukje van hoe je soms wat kwetsbaar in je leven begint, om het zo maar te zeggen. In dit geval was mijn vader bijvoorbeeld iemand die door zijn ouders min of meer voorbestemd was om te gaan studeren, om een belangrijke functie te gaan vervullen, goed inkomen te verwerven. Zijn vader was officier van justitie en daar lag al een flinke druk op hoe hij zich zou moeten gaan ontwikkelen. Hij had die capaciteit gewoon niet. Hij was wel een prima improviserend pianist. Maar dat mocht natuurlijk niet. Dus dat was niet goed voor het imago van zijn ouders. Dus die dachten, die moeten die jongen maar iets anders laten doen. Geef hem een opleiding in de tropische bosbouw en stuur hem naar Indonesië. Daar hebben we er ook niet zoveel last van. Daar is hij in het Jappenkamp terechtgekomen uiteindelijk. Daar heeft hij een flinke knauw van gekregen uiteraard. Na de oorlog is hij tijdelijk even opgeknapt in Australië en teruggekomen naar Nederland. Daar ontmoette hij mijn moeder. En in het enthousiasme van het naoorlogse zijn ze samen teruggegaan naar Indonesië. Van we kunnen daar ons leven weer gaan opbouwen. En mijn moeder was daar wel voor te porren. Want die hield wel van die avontuur en de tropische. Het was ook de oorlog een beetje gekomen met een soort trauma van ja, eenzaamheid en enig kind in een gezin. Maar ja, daar aangekomen. Ik was al in de maak. Ontdekten ze dat dat toch niet de goede plek was. Want er waren natuurlijk onafhankelijkheidsverklaringen al uitgesproken. Er waren politionele acties. En er was vrij snel een conclusie van hier moeten we toch niet zijn. Mijn moeder vooral van nou, dan gaan we het proberen in Zuid-Afrika of in Brazilië. Was het toch. Mijn vader vond dat een beetje eng. Je was daar niet zo zeker over, dus ze zijn maar teruggegaan naar Nederland en daar probeerde opnieuw te beginnen. Mijn vader was dus eigenlijk mislukt. En hij kon in Nederland, had geen vaardigheden, competenties om in Nederland te gaan werken. Wat doe je in Nederland met tropische bosbouw? Maar goed, gelukkig had mijn moeder een vader die eigenaar was van een houthandel, directeur, eigenaar. Dus die dacht, ik ga die jongen wel in het zadel helpen. Ik stuur hem een tijdje naar Zweden voor een opleiding. En ging natuurlijk ook niet goed. Want daar was hij niet geschikt voor het denkwerk, het plannen, planmatig werken. Directeurschap was niet voor hem in de weg gelegd. Maar hij was wel nog steeds een sociale en creatieve jongen. Dus hij is wel met sporten, heeft hij wat bereikt. Hij heeft in sportblaadjes columns geschreven. Hij heeft muziek nog ook wel gemaakt. Maar goed, de start was niet gelukkig. Mijn moeder heeft het gezin een beetje op poten moeten houden. En dat betekende voor mij ook als oudste zoon van straks 4 kinderen. Dat ik een andere rol kreeg in dat gezin uiteindelijk. Ik werd op een gegeven moment toen ik wat ouder was, na mijn puberteit zo'n beetje, de rol van de vader van, of de man van mijn moeder, om het zo maar te zeggen. Als oudste kind is dat een rare rol natuurlijk, dat je de vaderrol op je moet nemen. En ik was dus ook een beetje de steun en toeverlaat van mijn vader. Dat vond mijn moeder niet zo verstandig. Dus die dacht, dan moet ik hem uithalen. Dus die dacht van, ik moet die jongen op een gegeven moment, had mijn opleiding opgevolgd, HBS gedaan. En toen ging ik studeren in Amsterdam. Dus ik moest ook maar op kamers gaan wonen, want dan was ik ook uit die situatie van thuis geraakt. Maar daar was ik helemaal niet voor klaar voor. Ik had er ook niet zelf voor gekozen. Dat betekent dat ik daar vrij snel vereenzaamde. Ik had er niet zelf voor gekozen. Er waren geen vrienden van mij meegekomen naar Amsterdam. Dus dat was ook een rare start. Ik was ook in die periode, in de lagere schoolperiode, ook al een wat andere jongen dan de meeste anderen misschien. Ik was wat dromerig. Ben ik nog steeds trouwens. Ik hou wel van een beetje dromerig en traag leven, om het zo maar te zeggen. Maar ja, dat was ook niet helemaal het idee van, die jongen moet succes krijgen. Die moet goed scoren op school. Dus vrij snel al in contact met een psycholoog en onderzoeken van waar zit dat nou allemaal in. Want je voldoet niet aan het ideaalbeeld van die jongen die gaat het maken. Dus die eerste start die ik had, of het eerste contact met iets van, je zit niet helemaal goed in elkaar. Je bent niet goed genoeg, zeg maar. Je doet er eigenlijk niet toe. Ik ga wel bepalen wat voor jou goed is. Maar uiteindelijk kom ik in Amsterdam, ik studeer. Daar kom ik gelukkig een hele aardige, lieve meid tegen. We zijn samen gaan wonen. En tijdens dat samenwonen, of tijdens het ontmoeten, elkaar leren kennen, kom ik erachter dat zij zelf zeer kwetsbaar was. En dat was waarschijnlijk ook wel een van de redenen waarom de aantrekkingskracht er was. Ik kon voor haar gaan zorgen. Die kwetsbaarheid zat daarin dat zij door haar vader en haar oudste broer seksueel misbruikt was. Dat maakte natuurlijk een hele rare start van onze relatie. Er is geen evenwicht, geen evenwaardigheid in die relatie dan op dat moment. Het zorgen voor de ander, dat zit er dus al als een soort rode draad in. Ik zorgde voor mijn vader, nu ging ik voor mijn partner zorgen. Dat is ook geen goede start natuurlijk van hoe jij je leven moet vormgeven. Die kwetsbaarheid uitte zich uiteindelijk in een periode met psychoses. Daar kom ik voor het eerst mee in contact. Wat is dat in godsnaam? Totaal onbegrip daarvoor. Dus dat ga je dan met elkaar uitzoeken, onderzoeken. Je komt in contact met medicatie, met een psychiater. Maar ook met andere manieren om ermee proberen te leren omgaan. Dus op zoek naar alternatieve vormen van begeleiding of leefwijze. Interesse in andere vormen van begeleiding. Het zoeken naar alternatieven die niet aansloten bij wat gebruikelijk is en waar voortdurend zij onderuit ging. Ook niet medicatietrouw kon zijn. Maar goed, uiteindelijk, we zijn wel bij elkaar gebleven, want ik was toch verliefd op haar. Eerste kind was er gekomen in Amsterdam. En toen zijn wij met z'n tweeën en dat eerste kind toch uit Amsterdam vertrokken, omdat Amsterdam vond ik geen veilige, prettige omgeving voor mijn kind. Dus ze zijn via de route van gemeenten die overloopgemeenten waren voor Amsterdam, uiteindelijk in Hoorn terechtgekomen. In Hoorn ging het verhaal van mijn vriendin, mijn ex, wel op dezelfde manier door. Ze was voortdurend toch kwetsbaar. Ze af en toe opgenomen worden, bleef iets aanwezig waardoor ons gezin ook steeds meer geïsoleerd raakte, omdat zij boos was op de buitenwereld. Ze was boos op haar ouders, op haar vrienden, op kennissen, want die hadden natuurlijk dat veroorzaakt min of meer. En dat betekende voor ons gezin dat wij steeds meer geïsoleerd raakten. We hadden wel intussen, ik had bedacht, die jongen die moet niet alleen blijven, dus we hebben wel een tweede kind gemaakt. Gelukkig, want die jongens hebben elkaar nu die kunnen lezen en schrijven met elkaar, hebben elkaar nodig gehad, hebben heel veel aan elkaar gehad. Maar uiteindelijk betekent dat niet dat gezin niet, dat kon niet bij elkaar blijven. Ik kreeg op een gegeven moment het signaal van vertrouwensarts van de lagere school. Van dit gaat niet goed. Die kinderen zijn nu in een soort bedreigende situatie geraakt. Ze hebben geen veilige thuissituatie, dus hier moet iets gebeuren. In die situatie heb ik ervoor gekozen om met mijn kinderen weg te gaan uit die relatie. Er zijn afspraken over overgangsregelingen gemaakt en zo. En dus via de kantoorrechter is dat geregeld. Dus ik ben weggegaan met twee kinderen. Dat betekent wel, in die periode was dat natuurlijk niet, gaat niet zomaar allemaal vanzelf. Ik was redelijk overspannen, redelijk gestrest. Ik ben tijdelijk langdurig ziek geworden vanuit mijn werk. Uiteindelijk ook terechtgekomen in een afkeuringsproces. En dat was dan ook mafs. Ik werkte bij de ING-bank. En net in een soort fase van fusies en afbouw van medewerkers, efficiëntieslag. Dus het kwam ze wel heel goed uit dat er een paar medewerkers konden afvloeien via de WAO-regeling. Dus ja, ik was vrij snel in een afkeuringssituatie terechtgekomen. De arbeidsdeskundige zei van nou, die hebben rustig aan. Ik zal je niet te vaak oproepen, het komt wel goed. Dus ik kreeg de tijd en de ruimte om mijn leven op een andere manier te gaan proberen vorm te geven. Ik woonde met mijn twee jongens. Ik kon betrokken zijn bij hun schoolleven. Ik was ook vrij snel weer betrokken bij, want dat doe ik ook wel voortdurend eigenlijk, overal mee bemoeien. In mijn werk was ik vrij snel ook lid van de personeelsvereniging bijvoorbeeld. Omdat dat ook iets toevoegt aan contact maken met anderen. Je druk maken of zorgen voor hoe anderen zich prettig kunnen voelen, ook in je werkzame leven. Dus in een situatie dat ik weer voor mijn kinderen zou kunnen gaan zorgen, was ik ook weer vrij snel lid van de ouderraad, de medezeggenschapsraad. Dat vond ik wel leuk, maar het was ook iets wat, in mijn nieuwe leven moest ik ook weer een netwerk opbouwen, steun vinden bij buren, bij vrienden. Dat moet je dan ook maar weer kunnen. En je staat er toch alleen voor de zorg voor twee kinderen. Dat was ik natuurlijk ook niet helemaal gewend. Ook omdat je er alleen voor staat. Ik ben nog steeds in die periode wel overspannen geweest eigenlijk. Maar ook een periode meegemaakt dat ik eigenlijk blij was dat ik ergens uit was. Dus vrij hypomaan, hyper geraakt. Leuke dingen gaan doen, veel geld uitgegeven, autootje gekocht, lekker op vakantie met mijn kinderen. Dat was niet helemaal oké, denk ik. Die periode was even hevig, heen en weer. Ook weer in een ernstige depressie geraakt, tot op het moment zelfs een poging om zelfdoding te doen. Daar ben ik uitgehaald door mijn moeder uiteindelijk van crisisopvang, opname, kinderen uit huis. Daar kwam ik al iets tegen ook weer toen ik daar een tijdje in zo'n kliniek verkeerde. Nou ja, ik krijg een gesprekje van een kwartiertje van een psychiater één keer in de maand of één keer in de twee weken. Maar ziet hij mij eigenlijk wel? Weet hij eigenlijk wel wie ik ben? Want het ging eigenlijk alleen maar welke medicatie optimaal zou zijn en wat de volgende stappen zou moeten zijn, hoe de anamnese eruit zag, wat er daarna zou kunnen. Maar niet van wie ben je nou eigenlijk? Het gaat erom dat je uiteindelijk voor jezelf natuurlijk het gevoel wil krijgen dat je ertoe doet voor anderen en voor jezelf ook. Maar ook, en dat deed ik natuurlijk ook heel vaak, dat ik vond dat die ander de moeite waard moest zijn, het gevoel moest krijgen dat hij of zij ertoe deed. Nadat ik weer een nieuwe relatie vond, want dat was een vrouw met twee dochters en ik had twee jongens. Ik had nog wat schulden die ik op moest lossen. Ik wilde heel graag samenwonen, we waren verliefd op elkaar. We konden een samengesteld gezin gaan vormen in haar huis. Zij had een groot huis. We zijn daar gaan wonen met z'n vieren. Met z'n zessen uiteraard. Vier kinderen en twee volwassenen. Waarbij Ja, dat heel lastig is, want je komt in een cultuur van een ander gezin. De dochters hadden een grote eigen kamers. Mijn jongens die kregen een zolderruimte. Ja, dat werkte allemaal niet zo bevorderlijk voor hoe je samen een gezin moet opzetten. Dus de jongens zijn vrij snel uit huis gegaan. De oudste die was al aan het studeren in Delft. De jongste die werd op een gegeven moment kreeg die een begeleid wonen project. Want dat in dat gezin werkte dat niet meer. En ik kwam terecht in een situatie dat mijn vriendin het gevoel kreeg dat onze relatie toch niet meer was wat die was. Hij was eigenlijk over voor haar en dat gevoel had ik nog niet. Ik was nog steeds verliefd op haar. Ik dacht dat het allemaal nog picobello was. Rare gedachte, maar dat was wel zo. Zij heeft op een gegeven moment gezegd van ja, sorry, nu is de deur dicht. Het is mijn huis, sorry. En ik had nog niks geregeld. Ik was daar niet op voorbereid. Ik had niet voldoende middelen om het ook snel op te lossen. En ik was ook helemaal niet in staat om daar zelf over na te denken. Dus je komt dan op straat terecht. Dat was dus de dakloze periode die dan ontstaat. Niet wetende dat er mogelijkheden zijn om opvang te vinden of te regelen. Ik had nog nooit van het Leger des Zeils gehoord. Ik had ook niet gehoord over een nachtopvang of whatever. Dus de eerste periode zoek je plekken om de nacht door te komen. Die enigszins veilig en beschut en beschermd zijn. Een schuurtje hier, een schuurtje daar. Af en toe zelfs in de buitenlicht, in de buitenlucht. Ja, dat is schaamtevol. Je ontwijkt contacten. Dus dat betekent ook dat je veel minder snel aansluiting vindt bij hulp en hulpverlening. Want je wilt helemaal niet gezien worden. Je wilt ook niet zelf aankloppen bij degene die je mogelijk zouden kunnen helpen, zoals familie of vrienden. Want die wil je het liefst niet meer zien, omdat je daar schaamte over hebt. Je hebt het niet op orde, je hebt het niet voor elkaar. En je bent dus niet in staat om jezelf te redden, blijkbaar. Uiteindelijk moet je dat opgeven en ergens aankloppen. En dat gebeurt dan ook op een gegeven moment. Een nachtopvang, dat was niet de plek waar ik mij thuis voelde, om het zo maar te zeggen. Dus gelukkig, de manager van de nachtopvang vond dat ook. En die heeft in ieder geval voor gezorgd dat ik op een wachtlijst kon voor een 24-uurse opvang. Dat is uiteindelijk gelukt. En dan kom ik bij het Leger des Heils terecht en daar heb ik een jaar als dakloze gewoond of verbleven. Daar kom ik vrij snel in situaties terecht waarin ik ook weer merk van, je bent niet Edo, je bent niet iemand, je bent niet iemand met een verhaal. Dat wordt niet naar gevraagd van, wie ben je, waar kom je vandaan, wat is er eigenlijk gebeurd, wat heb je nodig de eerste tijd? Waar wil je beginnen, hoe kunnen we je daarbij helpen? Maar eerder van, eerst zorg dat je aan de regels houdt, zorg dat je niet al te veel overlast of onrust veroorzaakt. En je bent op dit moment even gewoon een cliënt, een nummer. Gelukkig kom ik iemand tegen die al wat langer daar verbleef en die al contact had met de cliëntenraad. En ik dacht van, nou ja, als het anders moet, dan moet het maar op een manier die samen met anderen iets kan gaan betekenen. Dus ik ben vrij snel in een cliëntenraad daar terechtgekomen. En geleerd hoe je samen met anderen je eigen belang daar kunt neerleggen waar veranderingen mogelijk zijn. In eerste instantie bij je eigen directie, maar al snel bij de gemeente, de zorgverzekeraar en anderen. Heel veel kennis daarover verzameld, zodat mensen die in dezelfde situaties terechtkomen wel weer het gevoel kunnen krijgen dat hun verhaal gehoord wordt. Dat zij wel weer het gevoel kunnen krijgen dat ze ertoe doen, dat hun verhaal telt. En dat dat ook de oplossing, het begin van de oplossing kan zijn voor de problemen die mensen soms tegenkomen. Niet door hun eigen gedrag, maar soms door het gedrag van anderen, de overheden, de hulpverleners, die niet de toegang bieden die je nodig hebt op zo'n moment. Die kunnen zeggen, hey, kom hier, wees welkom, een kop koffie, wat is er gebeurd, hoe kunnen we jou verder helpen? En dat is eigenlijk vanaf het eerste begin van de kwetsbare situatie, hoe je op deze wereld terechtkomt, tot op het moment dat je hebt geleerd dat je samen met anderen iets kan betekenen voor jezelf en anderen. Daar kun je, denk ik, ook als dakloze gelukkig van worden.
my mind and into my heart. Nobody knows when I go that far.
Soms vragen mensen mij, waar kom je vandaan? Na een eerste ontmoeting, nou zeg ik het Amsterdam. Vraagt de ander nu, ja maar daarvoor? Nou zeg ik het Naarden. En zegt de ander nu redelijk geïrriteerd, nee daarvoor. Waar zijn je ouders geboren? Nou, ik zou hier subtiel mee om moeten gaan, omdat achter deze vraag meestal geen racistisch motief zit. Het is meer een ongelukkige vraagstelling, geboren uit nieuwsgierigheid. Maar toch vind ik het wel een racistische vraag. Hè? Want ik heb me namelijk nooit anders gevoeld. Oké, ik ben opgegroeid in Naarden, hoe we het weer het hebben. En ik was inderdaad een bijzonderheid. Maar toch, als ik in de spiegel keek, ik zag wel een andere kleur. Maar zelfs dat drong niet echt tot mij door. Dus ja, een vraag waar ik dus echt vandaan kom, of waar mijn ouders geboren zijn, ja, die vind ik op zich wel vervelend. Nou, mijn naam is J.J. Beres, zoals ik heb voorgesteld. Ik ben opgegroeid in Naarden. Mijn pleegouders heten Kok en Klara. Ik heb een degelijke Gooise opvoeding genoten. En ik heb gelukkig lang in luxe en wilde mogen leven. Maar nee, inderdaad. Ik ben niet geboren in Naarden. Ik ben geboren op 5 februari 1967 in Biafra, Nigeria. Destijds was daar een hele heftige burgeroorlog aan de gang. Toen ik 1 jaar was, ben ik naar Nederland gekomen. Het federale Nigeriaanse leger gebruikte namelijk uithongering als oorlogswapen tegen de Biafraanse burgerbevolking. Dus ook ik was zwaar onder voet en daardoor vatbaar voor allerlei ziektes en infecties. Vaccins tegen polio die waren niet voorradig, dus daarmee ben ik besmet geraakt bij mijn geboorte. Ik heb dus tot het jaar 2000 heb ik met krukken gelopen. En vanaf het jaar 2005 zit ik permanent in een rolstoel. En eigenlijk de tussenliggende periode, dus tussen 2000 en 2005, af en toe met krukken en af en toe in de rolstoel. In het revalidatiecentrum in Arnhem, daar heb ik mijn pleegouders leren kennen. Toen ik 5 jaar was, ben ik bij hen permanent gaan inwonen. Dus ik verhuisde van Arnhem naar Naarden. Maar mijn pleegvader was wel van het type, als je iets wil, dan ga je er maar voor werken. Dus dat hield in mijn geval, dat ik 7 jaar krant heb gelopen. Dus van mijn 12e tot mijn 19e heb ik elke donderdagmiddag de gewoon 1-bode bezorgd. En elke vrijdagmiddag de woonbode. En als je een beetje pech had of geluk had, het is net hoe je bekijkt. Kreeg je een hele berg met folders bij. Die mocht je dan invouwen. En die kreeg je dan vaak aan het begin van de week. En dan was je dan nog eens... Ja, 3 middagen mis zoet. En dat allemaal tegen een zeer laag tarief. Dus u zult begrijpen dat ik daar op een gegeven moment een beetje klaar mee was. Kijk, ermee doorgaan was voor mij niet echt een optie. Dus ik heb mijn krantenwerk opgezegd. Mijn pleegouders boos. Ik kreeg naar me overgeslingerd. Ja, wat ga je dan nu doen? Nou, ik zal u vertellen wat ik toen gedaan heb. Ik ben diezelfde week een uitzienbureau in Hilversum binnengestapt. Ik heb medegedeeld, ik heb het niet eens gevraagd, ik heb medegedeeld dat ik werk zoek. En tot mijn stomme verbazing stond er een passende vacature open. En die heb ik gekregen. Ik weet niet wat het was, of misschien heel zelfverzekerd overkwam. Of misschien heel overtuigend. Maar ik weet zeker dat ik wel klaar was voor de volgende stap. Dus ik ben op mijn 19e naar mijn eerste baan gegaan. Willem Arndt Stichting in Den Dolder. Dat is een psychiatrische instelling. En ik moest daar het zakgeld gaan beheren voor de bewoners. Ik heb ontzettend met deze mensen gelachen. Maar ik heb ook heel heftige momenten met ze meegemaakt. Dus dat heeft op zich wel een hele diepe indruk op mij achtergelaten. Nou, dit is voor mij het begin geweest van een 25-jarige loopbaan in het bedrijfsleven. Waar ik op zich wel erg trots op ben. Dus van het werk onder andere bij de ABN AMRO Bank tot 's werelds een grootste internetprovider, UUNET. En daar ben ik opgeklommen van ordermanager tot escalatiemanager. Tegenwoordig ben ik onder andere trainer toegankelijkheid bus en tram bij het GVB. Ik mag meepraten over doelgroepenvervoer met de gemeente Amsterdam, cliëntenbelang, RMC en Transvision. Dat zijn de AOV-vervoerders. Maar ik probeer me ook in te zetten voor TransUnited Nederland. TransUnited Nederland is een organisatie die zich op zijn beurt heel erg inzet voor de transgendergemeenschap. Nou, ik ben daar vrijwilliger en één keer in de maand ben ik daar actief in de transkliniek. Ik doe dan de intake voor het inloopspreekuur. We hebben daar een arts, zij is zelf ook een transvrouw. En die kan recepten uitschrijven of andere soortige medische handelingen verrichten. Veel later in mijn leven komt bij mij mijn genderdysforie naar boven. Het is iets waarmee je geboren wordt, daar ben ik van overtuigd. Maar je moet wel de signalen herkennen. En bij mij is dat lange tijd verborgen gebleven. Hè? Dus toen ik 45 was, openbaarde zich dat. Kijk, en ook dit is een gevecht wat je aangaat met jezelf en de buitenwereld. Dus ik kom putten uit een gezonde vechtlust van vroeger. En daarom citeer ik dan wel eens de woorden van Johan Cruijff. Hè? Dus elk nadeel heeft een voordeel. En ik vind dat dat heel erg bij mij past. Hè? Dus deze strijdlust, die heb ik echt te danken aan achtergrond. Want onbewust ben ik vaak aan het vechten om het hoofd boven water te houden. Want die vechtlust heb je nodig als je leeft met een beperking. Het is een vorm van overleven. In mijn dagelijks leven kom ik regelmatig in situaties terecht waar deze strijdlust heel erg goed van pas komt. En daarom gaan wij nu boodschappen doen in de supermarkt. Als ik mijn boodschappen wil afrekenen, dan sta ik in de rij, net als u allemaal. Op het moment dat ik bij de kassa ben, of vlakbij, dan heb je natuurlijk die lopende band. Ik heb mijn boodschap in een mand op mijn schoot. Dus ik pak mijn boodschappen uit de mand en ik leg dat op de lopende band. Dan heb je soms altijd wel iemand die dan ongevraagd mijn boodschappen uit mijn mandje pakt en op de lopende band zet. Nou, dat is echt een aanslag op mijn goede humeur. Nou, ik laat het ook niet zomaar gebeuren, want mijn gevoel van zelfstandigheid is mij hier ontnomen. Dus zo iemand kan van mij een pittige reactie verwachten. Hè? Hoe goed bedoeld dit ook is, alleen op dat moment heb ik geen boodschap aan goede bedoelingen. Nou ja, soms reageert men boos of geïrriteerd. Ja, of teleurgesteld. Hè? Dus in het laatste geval probeer ik altijd mij uit te leggen, als je nou echt die onbedwingbare drang hebt om mij te willen helpen, vraag het dan even, dan is er vaak niks aan de hand. Maar dan nog, als men de vraag stelt of je hulp kan gebruiken, gaat men er nog steeds van uit dat je dat wil. Hè? Dus dat het antwoord ja is. Maar lieve mensen, nee is ook een antwoord. Hè? Nou ja, ik ben dan mijn irritatie kwijt. Maar voor de anderen hoop ik dat het een leermoment is geweest. Hè? Want ik vind toch dat in dit geval geen van beide partijen gelijk heeft. Hè? Want de een probeert namelijk te helpen en de ander te overleven. Een andere situatie waar ik wel tegenaan loop is misgenderen. Nou, wat is misgenderen? Misgenderen is iemand niet bij de juiste gender aanspreken. Hè? Dus als iemand mij toch nog als meneer aanspreekt, dan corrigeer ik dat direct, want ik ben namelijk een mevrouw. Hè? Nou, meestal is daarmee de kous af. Gelukkig maar. Maar ook dan heb je wel eens mensen die dan zeggen van, ach, dat maakt mij niet zoveel uit hoor. Meneer, mevrouw, het is toch allemaal hetzelfde? Je bent toch een mens? Nou, het maakt mij wel uit, want ik bepaal namelijk of ik een mevrouw ben of niet. En ik bepaal ook of het allemaal hetzelfde is of niet. Hè? Dus zo kan een onwenselijke situatie van zeer lichte aard later toch nog een stevige correctie nodig hebben. En zo zei de taal van voorbeelden. Maar goed, we veroorzaken allemaal wel eens een onwenselijke situatie. Dat geldt ook voor mij. Ik sla ook wel eens de plank mis. Het is vaak gebaseerd op een aanname. Ik doe ook wel eens een verkeerde aanname. Maar ik probeer dan wel zo flexibel te zijn om de correctie die erop volgt te accepteren en te respecteren. Want het is onmogelijk om overal op voorbereid te zijn. Maar ik probeer wel de flexibiliteit in mijn achterhoofd te houden, mocht de situatie anders zijn. Nou, ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen meenemen in hoe ik met bepaalde situaties omga. Dus ik probeer altijd te knokken om mijn leven gezellig te houden, de regie in eigen hand te houden. En daarmee situaties die bij mij negatief binnenkomen, om te buigen naar iets positiefs. Ik dank u wel.
Then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And saw your back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not.
Mijn handicap heeft eigenlijk voor mij nooit zo heel veel in de weg gezeten. Ik voelde eigenlijk dat het er altijd wel een beetje bij hoorde. Als ik iets niet voor elkaar kreeg, dan ging ik vaak op zoek naar een manier waarop ik het wel voor elkaar kon krijgen. Als je bijvoorbeeld een deur open wil maken en je moet een sleutel omdraaien, dan merkte ik al snel dat als je het gaat door het gaatje van de sleutel een stokje of een ringetje steekt, dat je daar dan veel meer kracht mee kan zetten. En op die manier kreeg ik de deur dan vaak wel open. En eigenlijk heb ik wat dat betreft altijd wel hulpmiddelen gehad in mijn leven. En dat is ook waarom ik hier ben en daar met jullie over hebben. Die hulpmiddelen hebben mij altijd geholpen om zo goed mogelijk mezelf te kunnen zijn, om mee te kunnen doen. En ja, die hulpmiddelen die kwamen in verschillende maten. Als kind kreeg ik al spalken. Juist, die wilde ik hebben. Zo. Zo. Als kind had ik al spalken en die waren om mijn vergroeien tegen te gaan van mijn ledematen. En die werden in die tijd altijd gemaakt door revalidatiecentra waar ik als kind opgroeide. In dit geval woonde ik op de Trappenberg. Ik weet niet of mensen dat kennen. En ja, het waren natuurlijk hele goede hulpmiddelen, maar het nadeel was wel dat ze vaak spuuglelijk waren. Zoals als je op de rechterfoto misschien kunt zien, mijn orthopedische schoenen. Die heel groot, log en zwaar waren. En voornamelijk verkrijgbaar in de keuze kleuren bruin en bruin. Ja. Dus ja, ik voelde me daar niet altijd heel erg prettig mee. Maar het had natuurlijk wel voordelen. En een van de voordelen die ik op dat revalidatiecentrum had, was dat ik er ook mijn eerste rolstoel kreeg. En mijn rolstoel die ik daar kreeg, dat was niet zomaar een rolstoel. Dat was de Vliegende Hollander. Eigenlijk een rolstoel met drie wielen. En als je daar een beetje heel erg hard mee ging, dan kon je er ook heel hard mee omvallen. Eigenlijk noemen we het een soort rolstoel voor Mr. Bean, als hij er ooit eentje nodig zou hebben. Maar ik was er heel blij mee, want dankzij deze rolstoel kon ik dus wel naar buiten om te spelen met mijn vriendjes. En hij zag er ook nog best wel cool uit met die grote toeter en zo die erop zat. Dus ja, ik was er heel blij mee. En in de loop der tijd kreeg ik ook steeds meer andere hulpmiddelen. Zo werd er op een gegeven moment kreeg ik bestek. Aangepast bestek. Dit is de enige foto die ik kon vinden van mijn bestek. Maar zoals je kunt zien is het groter en wat steviger dan normaal bestek. Er zat ook een krom bocht in en nou ja, daarmee kon ik dan eten. En waar ik geen foto meer van heb, dat is wel jammer. Ik had ook een bord met een opstaande rand. En daar kon je dan zo tegenaan scheppen. En ik had ook een... dat was een bekerhouder eigenlijk. Die stond op een standaard en die kon kantelen. Maar die gebruikte ik liever niet. Want als je dat gebruikte, dan lukte me eigenlijk niet om een slok te nemen zonder te morsen. Dus kwam ik al heel snel achter de rietjes gewoon voor mij veel beter werken. Dus die heb ik nu standaard altijd bij me. Dat is... op mijn achtste kreeg ik mijn eerste elektrische rolstoel. Je hebt net al heel snel een fotootje gezien. Yes. Dat is natuurlijk een heel oud type rolstoel. En heel groot en heel log. Zeker voor zo'n klein mannetje als ik was. Maar hij betekende heel veel voor me. Want dankzij die rolstoel kon ik langere afstanden afleggen. En daarmee kon ik dus ook zelf naar mijn vriendjes toe. En ik kon mezelf ook meer behulpzaam maken door... bijvoorbeeld de hond uit te laten of een boodschapje te doen als mijn moeder iets was vergeten in de supermarkt. En achter op die rolstoel, ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar daar zit een hele grote bak. En daar kon je, nou mijn vriendjes waren ook niet zo groot, die konden daar prima op zitten. Dus die reden dan altijd mee op de achterkant van de rolstoel. En daardoor was die rolstoel voor mij dus niet alleen maar mee kunnen doen. Maar ik had ook het gevoel dat ik juist door die rolstoel wat terug kon doen, zeg maar. Nadat hij die hulpmiddel had, kwamen er nog er waren ook hulpmiddelen, daar heb ik helaas geen foto van, maar die waren juist niet zo heel fijn voor me. In dit geval toen ik op mijn tiende in het reguliere basisonderwijs terechtkwam, hadden de specialisten bedacht dat het misschien wel een heel goed idee was om mij te laten voelen en te beleven wat het was om net als mijn klasgenootjes te kunnen lopen. En daar hadden ze een corset voor ontwikkeld met grote beensteunen eronder. En daar kon ik dan ingeklemd worden. En op het moment dat ik dan ingeklemd werd, kon ik ook rechtop staan. Dat niet alleen. Ze hadden er ook een mechanisme onder gebouwd met twee platen. En daarmee kon ik door te waggelen mezelf voortbewegen. Alleen, ja, je raadt het al, het was niet heel erg stabiel, dat hele ding. Dus het gebeurde me bijna dagelijks dat ik mijn evenwicht verloor of voor of achterover languit door de klas lag. Nou, daarmee was de lol er voor mij eigenlijk al wel heel snel vanaf. En dan had ik zoiets van, ik zit liever gewoon in mijn eigen rolstoel. Dat zit tenminste stevig. En gelukkig werden die rolstoelen ook steeds mooier en beter. En zagen ze er ook veel beter uit. Zodat het ook minder erg was om als kind in zo'n ding te zitten. Even kijken. Kijk. Ik had op een gegeven moment kreeg ik een rode squirrel. Eekhoorn, vrij vertaald. Maar dan waarom ze dat ding ooit zo genoemd hebben, weet ik niet. Hij kon niet springen. Maar wat wel cool was, er zat een autostoel op gemonteerd. Uit een, in dit geval een Renault-stoel, geloof ik. En daardoor zag hij er wel veel stoerder uit dan een normale rolstoel. En ik raakte ook steeds meer mijn spalken en mijn, mijn orthopedische schoenen raakte ik kwijt. Dus ik voelde me eigenlijk steeds meer mezelf, wat dat betreft. En daardoor had ik ook het gevoel dat ik beter mezelf kon zijn. De hulpmiddelen die veranderden in de loop der tijd ook mee. Dus niet alleen de rolstoelen, maar we kwamen er gewoon al heel snel achter dat als je hulpmiddelen echt goed wil gebruiken, dat je ze dan veel beter zelf kunt maken. Mijn bestek wat jullie eerst zagen, dat was relatief log. En thuis kwamen we er al snel achter dat als je een stok pakt en je tapet er een vork aan vast, dat dat al veel efficiënter was. En zo werd het dus ook. Mijn tandenborstel die kwam in een PVC-buisje terecht. En mijn moeder naaide op een gegeven moment gewoon zelf kleding die veel beter zat, waardoor ik gewoon goed in de rolstoel kon zitten. En me daar ook veel prettiger voelde. Die vork die jullie nu hier op de foto zien, dat is nog een doorontwikkeling. Die kwam nog veel later, toen ik erachter kwam dat die stok eigenlijk ook best wel zwaar was. Toen ben ik ooit een keer gewoon naar de praxis gereden en heb ik een aluminiumbuis gekocht. En daar heb ik 3 vorken bijgehaald. En toen had ik in één keer zo'n vork. Op mijn 17e ben ik naar Arnhem verhuisd. In Arnhem kreeg ik mijn eerste Focuswoning. En in die woning, ik weet niet of mensen daarmee bekend zijn, Focus is een stichting waar mensen in een woning kunnen wonen die in de buurt gesitueerd is. Dus dat je eigenlijk gewoon in de buurt woont met 24 uur per dag een mogelijkheid om hulp af te roepen. En daardoor kon ik dus zelf bepalen wanneer ik naar bed wilde, wanneer ik op wilde staan. En ja, dat gaf me dus heel veel vrijheid. En toen ik in Arnhem was, ben ik ook gaan studeren. Ik ben eerst bedrijfseconomie gaan studeren. En daarna kwam ik erachter dat dat toch niet mijn ding was. Dus ben ik interaction design gaan studeren op de HKU in Hilversum. En interaction design, dat gaat over wat je tegenwoordig zeg maar de gebruikerservaring zou kunnen noemen. De interactie tussen mens en machine. En ik leerde daar heel veel over hoe verschillende mensen verschillend naar problemen kunnen kijken. En dat je dus, als je een oplossing wil maken, dat een simpelste oplossing, een simpele oplossing vaak beter werkt dan een hele ingewikkelde. En omdat je daar zoveel mensen. Ik kwam er kort op neer dat als je iets wil maken, dat je dan echt heel goed moet luisteren naar wat iemand echt wil voordat je mee aan de slag gaat. Dus dat heb ik meegenomen uit die opleiding. En nog veel meer hoor. Maar toen ik daarmee klaar was, wilde ik een baan gaan zoeken. En in Arnhem lukte me dat niet echt. Dus ben ik naar Amsterdam verhuisd. Tenminste, dat wilde ik. En 10 jaar geleden is dat ook gebeurd. Dus ik woon eigenlijk pas 10 jaar in Amsterdam. Maar ik vond het wel een hele fijne stap om te maken. Want in Amsterdam, het klonk heel raar, maar ik had het idee dat het heel normaal was om vreemd te zijn daar. Dus omdat iedereen wel iets had. Dus voelde ik mezelf ook veel minder afsteken bij de rest van de bevolking. En dat gaf me echt wel een gevoel van vrijheid, wat ik daarvoor niet gehad had. Maar ik moest wel heel veel nieuwe contacten leggen en heel veel nieuwe mensen leren kennen. Dus dat was nog wel even spannend. Maar via een oude vrienden die ook al verhuisd waren, heb ik gelukkig heel snel een netwerk op kunnen bouwen. En sinds die tijd kan ik me goed redden in Amsterdam. Die baan die had ik niet meteen gevonden, maar ik kwam wel een oud klasgenoot van me tegen. En die had die attendeerde me op het bestaan van het FabLab. FabLab, misschien ook niet helemaal bekend, is een ruimte waar je dankzij digitaal gestuurde machines, zoals 3D-printers en freesmachines, eigenlijk alles kan maken wat je maar wil. Komt op neer. Klonk heel interessant, dus ik ben daar eens gaan kijken. En kijk, freesmachine. En ik had eigenlijk zelf al heel lang het idee dat ik iets wilde maken voor mijn rolstoel, waarmee je over obstakels heen kan rijden. Drempels, trappetjes, en in Amsterdam heb je al die keistenen en dergelijke. Dus ik stelde dat voor en de manager van het lab die werd daar ook wel enthousiast van. Dus die stelde eigenlijk voor om samen te gaan werken aan een project om rupsbanden te maken voor mijn rolstoel. Ja, een heel tof project. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. Dat project zijn we bijna iets van anderhalf jaar mee bezig geweest. We zijn begonnen in het pakhuis De Zwijger, want daar zat het fablab toen. En halverwege werd besloten dat het verhuisd werd naar dit mooie gebouw, de Waag. Het enige nadeel is, ze hebben geen lift. Dus wat er gebeurde was, ik kwam daar één keer in de week op woensdag aan. Ik parkeerde mijn elektrische rolstoel daar. Er werd een handrolstoel die ik daar had neergezet naar beneden gehaald. Ik schoof daarin over en vervolgens werd ik door vier man de mooie authentieke trap van de Waag opgetild. Echt super spannende onderneming elke keer. Maar ik vond het echt heel erg de moeite waard omdat die omgeving daar zo bruisend en energiek was, dat ik daar ook geïnspireerd werd om vooral verder te denken over wat je allemaal zelf kan doen en zelf kan maken. Ik moet wel zeggen, na een jaar wilde ik ook nog verder kijken of ik nog niet iets met mijn studie kon doen. En ik vond toch die trap ook wel een beetje spannend worden. Dus het project hebben we helaas in de ijskast moeten zetten. We zijn wel heel eind gekomen. We hebben, dit is een stukje van de rupsband die we gemaakt hebben. Het idee was om het profiel, dat is moeilijk te zien nu, maar het profiel van mijn wiel te verwerken in die rupsband, zodat je dus met de rolstoel zelf als het ware kracht kan zetten op dat ding. En het idee is nog niet verdwenen. We willen hem ooit nog een keer afmaken, maar misschien in de nieuwe locatie, waar ik straks iets over zal vertellen. Ondertussen was ik me dus inderdaad gaan afvragen van waarom maakt niet eigenlijk steeds meer mensen hun eigen aanpassingen? Want gebruikers weten vaak het beste wat ze nodig hebben. En op een gegeven moment kwam ik in contact met een student aan de Willem de Koning Academie. En die was op zoek naar mensen die ideeën hadden om hun eigen aanpassingen te verbeteren. Dus ik raakte met haar aan de praat en kwamen al snel erop dat de zichtbaarheid van mensen met een beperking eigenlijk best wel laag is nog in de hele wereld. Dus zij had een afstudeerproject bedacht, genaamd Wheelchair. Jezus, van een hoop wit zit erin. Wheelchair, en het idee daarvan was om een platform te maken waar je zelf met je mobiele telefoon filmpjes neer kan zetten over van obstakels die je met de rolstoel tegenkomt. En het idee was daarvan dus om gewoon meer bekendheid te genereren, want die beelden die kunnen dan weer gebruikt worden voor anderen om bekendheid te genereren. Daarna kwam ik bij ook weer via de Waag terecht bij een nieuw project, want blijkbaar was ik niet de enige die erover dacht op die manier. Mensen die een Make Health project wilden maken. En dat is een project dat nog steeds gaande is op dit moment. Ze zijn nu bezig met de tweede ronde. Even kort uitleggen. Het is ook hier is het idee dat zorgvragers gekoppeld worden aan andere zorgvragers en mensen die heel creatief na kunnen denken over oplossingen en het ook kunnen maken. En op deze manier in een kort tijdsbestek een oplossing te vinden voor een probleem waar een zorgvrager mee komt. Klein voorbeeldje. Er wordt op dit moment nagedacht door een mevrouw in een rolstoel over de mogelijkheid om. Zij heeft altijd moeite met toiletgang, omdat je met een rolstoel nou eenmaal niet zo makkelijk op een wc kan zitten. Dus zij vroeg zich eigenlijk af of het niet mogelijk was om gewoon op je zitting naar het toilet te kunnen. Nou, dat is een idee wat nu over gebrainstormd wordt en waar mensen nu echt actief mee bezig zijn om daar een leuke oplossing voor te verzinnen. Dit zijn projecten die lopen en ik zelf was daar dus al heel lang mee bezig met het idee van waarom maken mensen niet een eigen aanpassing. En samen met mensen bij de Makerspace in contact. Makerspace lijkt heel erg op een fablab. Het verschil, dat moet je me later maar een keer vragen. Maar die wilden me helpen om het volgende op te zetten, de Human Unification Base. En dat moet een ruimte worden of een omgeving waar mensen met een hulpvraag of een aanpassingsvraag terecht kunnen om te kijken of er ook expertise is en mensen die hun daarbij willen helpen. En daaraan gekoppeld is het idee dat daar dus ook kennis opgeslagen wordt, dat mensen van elkaar kunnen leren. En ook daar willen we graag showcase en laten zien wat er al gebeurt op deze, in deze wereld, op dit gebied. Zo zijn er bijvoorbeeld in Engeland al mensen bezig met het 3D-printen van hun eigen rolstoel. En willen ze hem eigenlijk ook heel graag helemaal zelf maken. Nou ja, dat zijn dingen die we heel graag, mensen die we heel graag zouden willen uitnodigen om te laten zien wat er allemaal tegenwoordig mogelijk is. Zelf heb ik ook nog wel een paar plannen die ik daar wil gaan realiseren. Ik wil eigenlijk nog heel graag, ik heb een elektrische gitaar, maar daar kan ik niet op spelen. Dus misschien dat ik een aanpassing kan verzinnen om dat wel zelf te kunnen. Of misschien wil ik wel gewoon een hele aangepaste gitaar maken voor mensen met een beperking. Dat is ook nog wel een idee. Maar in ieder geval, mochten mensen dat leuk vinden om mee te denken, hoe meer mensen eraan meedoen, hoe beter het wordt. En ik denk echt dat de tijd rijp is voor mensen om zelf je bezig te gaan houden met die toegankelijkheid. Als laatste hebben jullie nog recht op 3 antwoorden van mij. Even de 3 vragen herhalen. Hij rijdt 12,5 kilometer per uur. Het moet niet, maar het mag wel. En ik heb het hier hartstikke naar mijn zin. Dank jullie wel.
Volgende week praat Anne Rans met Christine Evers, projectmanager innovatie en ontwikkeling. Blijfgroep over huiselijk geweld, de opvang, het Oranjehuis aanpak, trainingen, workshops, programma voor kinderen en nog veel meer. Tot volgende week.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.